zeggen u met een woord van de Heer. Wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.
Ja, lieve gemeente. Goedemorgen. Ik pak toch even de Bijbel erbij. Want ja, Theo is heel modern, hè? Die doet het van zijn dingetje. Ik ben een beetje ouderwets. Dan kan ik eventueel teruggrijpen op die tekst uit Thessalonicenzen. Misschien moet ik even opzoeken nu. Hij zit vrij kort naar achteren. Hier heb ik hem al. Nogmaals hartelijk welkom. Ik zie wat gezichten uit Denemarken. En fijn dat jullie er zijn. Doe de groeten aan je ouders als je ze spreekt. Familie van de Broek. Het is altijd weer fijn als je mensen weer na een tijdje terugziet. We zijn hier als gelovigen, jong en oud. Er zijn er wel wat naar beneden gegaan. Maar ze zijn er wel. Hopelijk hebben we allemaal een goede kersttijd gehad. Waarin we weer hebben stilgestaan bij de geboorte van Gods Zoon. Die voor ons naar deze aarde kwam. Dat is hele duidelijke taal. Maar wat weten de mensen dan van die nou al kerst vieren? Ze zijn allemaal zo druk als wat. Wij zijn hier gelukkig bijeen als gemeente. En we weten toch. Hopelijk allemaal heel goed wat dat voor ons betekent. Dat hij naar deze aarde kwam voor ons. En ik hoop dat dat in ons hart blijft doorwerken, heel ons leven lang. Want hij herstelde de relatie die verbroken was tussen God en mens. En wij mogen als zijn kinderen daar deel van uitmaken. En daarom zijn we op deze laatste Sabbat van het jaar, 2019... weer bij elkaar gekomen om God te aanbidden. Te zingen van zijn grote naam, wat we net ook al gedaan hebben. En te luisteren wat hij door zijn woord ook vandaag nog tot ons te zeggen heeft. En ik hoop dat we daar allemaal voor openstaan. Iedere keer opnieuw. Het is nu de derde keer dat ik de verkondiging op de laatste Sabbat van het jaar mag verzorgen. Ik denk dat de predikanten allemaal een beetje vakantie hebben. Dat denk ik zomaar hoor. Maar ik doe dat met alle plezier. Op 30 december 2017 ging het over het thema geloof en volharding. Genomen uit Hebreeën 10. Waarin we aangespoord werden om standvastig te zijn en te blijven in ons geloof. En elkaar lief te hebben en goed te doen. Ook werden we daarin bemoedigd om trouw de samenkomsten te bezoeken. En dat desnaarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Dat stond in het laatste vers van Hebreeën 10, vers 25. En zelf vind ik dit een mooi gedeelte. Wat ook voor ons vandaag van groot belang is. We komen hier allemaal in vrijheid naartoe. Maar je moet wel de lust hebben en de drang vanuit je hart om elkaar te bemoedigen en te versterken. En op 29 december 2018, vorig jaar dus, was de overdenking genomen uit Psalm 122. En had ik als thema toen meegegeven, we zijn op weg naar het huis van de Heer. Dit was een pelgrimslied van David. En we weten dat pelgrims altijd onderweg zijn. En een bepaald doel voor ogen hebben. Zij waren onderweg naar Jeruzalem. Waar de stammen toen jaarlijks bijeenkwamen om God te prijzen. En te aanbidden in de naam van de Heer. En deze korte psalm eindigde toen met de woorden. Om mijn verwanten en vrienden zeg ik. Vrede zij in jou, Om het huis van de Heer, onze God, wens ik je al het goede. En die wens mogen we ook vandaag weer aan elkaar doorgeven. We zijn zoveel eeuwen later ook op weg naar het huis van de Heer. Van onze Heer. Het jaar 2019 is weer zowat voorbij. En het is dan ook goed om weer een moment te hebben om daarbij stil te staan. Bij alles wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. Je kijkt toch allemaal even achterom. Wat waren de hoogtepunten? Wat waren de dieptepunten? Ook in onze ZDA-gemeente hier in Zwolle, waar vreugde en verdriet elkaar afwisselen. En we denken dan bijvoorbeeld aan het overlijden van onze zuster Schut, 101 jaar geworden. Maar ook aan zuster Reusien, die het de laatste jaren moeilijk had en eenzaam en alleen is overleden. De meesten van ons kennen haar, dat ze daar achter ons zat. En dat is verdrietig. Zo zijn er de ouderen en de zieken die helaas onze wekelijkse erediensten niet meer kunnen bezoeken, maar wel bij het wel en wee van onze gemeenschap betrokken willen blijven en zo op afstand toch met ons blijven meeleven. Het is goed dat wij hen dan ook niet vergeten en contact houden. Dat heb ik vorige keer ook al gezegd, maar door middel van een kaartje of een mailtje of een telefoontje of een bezoekje als ze in de buurt wonen. Want dat doet een mens goed. En zo houden we de geestelijke band dan toch in stand. Want we zijn toch samen één gemeenschap van de Heer, die lief en leed met elkaar willen delen. Niet waar? Dus vanzelfsprekend zou je zeggen. Zo houden we al meer dan 60 jaar hier in Zwolle onze wekelijkse erediensten, waar ieder met zijn eigen talenten zich daarvoor wil inzetten. En ik noem dan met name het werk voor de allerjongsten onder ons. Dat viel mij toch wel op de laatste tijd, dat er zoveel kleine kinderen zijn, waar ook van alles voor gedaan wordt. Vooral in het eerste uur. En dat zijn er nogal wat, die kinderen. Maar ook de leiding, die dat met blijdschap doen. Dat wil ik toch even genoemd hebben. Dat vind ik belangrijk. We zien het wel niet zo, maar dat is heel belangrijk. En dat werk, zeg het al, staat hier op papier, is belangrijk, want het evangelie, wat in die jonge harten wordt gestrooid, zal later hopelijk onder Gods zegen zeker zijn vruchten dragen. Je kunt niet jong genoeg ergens mee beginnen. Maar ik moest ook denken aan die jonge kerk, die boven regelmatig bij elkaar komen om God te aanbidden. Nou, daar krijg ik ook niks van mee. Ik zit er niet bij. Maar ik hoop dat het ook zegenrijk werk is, wat daar gedaan wordt. Ik denk ook aan de Papiamento groep, die maandelijks hier samenkomen om God te aanbidden. En we zijn heel dankbaar en blij dat dat alles hier nog in alle vrijheid kan. Dat vinden we zo vanzelfsprekend. En zo mochten we ook vorige week samen weer het kerstfeest vieren. En was er ook weer een leuke attentie voor de ouderen van onze ZDA-gemeente hier in Zwolle. Dat zijn weer hoogtepunten in ons kerkelijk jaar, waar we blij van worden. Ik hoop dat u allemaal blij bent geweest met de dagen die we achter de rug hebben, kerstdagen. Dat zijn de mooie dingen. Ik moet helaas ook constateren dat er mensen zijn die we niet zo vaak zien, of helemaal niet meer. Of ze nou lid zijn of niet, maar die we vroeger wel zagen. En dan vraag je je ook wel eens af, waar ligt dat nou aan? Zijn er teleurstellingen in de mensen waar ze in de gemeente mee omgaan? Of is het een geestelijke lauwheid die in hun eigen drukke leven heeft toegeslagen? Dat kan ook. Wij kunnen niet de gedachten peilen die onze broeders en zusters bezighouden. We kunnen niet in het hart van mensen kijken. Of ligt het misschien ook aan onze opstelling naar hun toe? Dat vraag je ook wel eens af. Dat zijn zo van die dingen die je dan weer verdrietig kunnen stemmen. Het is dan ook weer heel goed om op deze laatste Sabbat weer hier samen te zijn. Om elkaar te kunnen bemoedigen. Of nou in klein getal zijn of in groot getal, maakt niet uit. Want we hebben die bemoediging allemaal nodig. Dat is niet vanzelfsprekend. We zeggen, als we niet eten, dan ga je achteruit. En als we geestelijk niet eten, gaan we ook achteruit. Daar mogen we toch van uitgaan. We hebben het allemaal nodig. De apostel Paulus, die spoorde de gemeente die hij had bezocht ook aan om trouw te zijn en te blijven in het geloof dat ze eenmaal hadden aangenomen. En daarom is er deze morgen een stukje voorgelezen uit de Thessalonicenzenbrief, hoofdstuk 4, vers 13 tot en met 18. Was in de vertaling van 2004, als het goed is, NBV. Waar boven dat hoofdstuk staat, vermeld, ik heb het hier nou voor me liggen, aansporingen. Terwijl er in de NBG-vertaling van 51, boven staat, 1951, boven staat, vermaning tot heilige wandel. Dat klinkt nog wat scherper. En wat houdt het dan allemaal in, denk je dan bij jezelf? Vermaning tot heilige wandel. In het laatste gedeelte uit hoofdstuk 4 gaat het om de zekerheid van het geloof in Christus met een toekomst. Waar we naar uit mogen zien. En ik wil daar vandaag in deze brief van Paulus nog wat dieper op ingaan. U voelt hem al aankomen, we zijn allemaal op weg. Die vorige overdenkingen gingen er ook over. Daar denk je nou vooral aan zo'n eind van een jaar. En wat zal het volgende jaar mij brengen? Wat zal het ons brengen? Wat zal het ons brengen als gemeente? In de overdenking van 24 augustus, die ik ook mocht houden, ging het over de opwekking van Lazarus. Dat was ook een heel mooi stukje. In dat gedeelte uit Johannes 11 zei Jezus tegen Martha in vers 40, nog voor de steen was weggerold, ik heb je toch gezegd, dat zegt Jezus, hè? Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. En nadat de steen was weggerold, omhoog keek en zei tegen zijn vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. En deze woorden sprak Jezus toen bij het graf, nog voordat het wonder gebeurde. Hij vertrouwde erop dat het allemaal goed kwam. En daar toonde Jezus toen zijn goddelijke macht, door hem uit de dood op te wekken. Met de woorden, u kent ze wel, Lazarus, kom naar buiten. Deze geschiedenis gebeurde toen kort voor Jezus zelf aan het kruishout zou sterven voor de zonden van de mensheid. Maar God hem daarna op de derde dag ook weer opwekte, uit de dood. En Jezus 40 dagen daarna naar de hemel werd opgenomen. Die geschiedenis kennen we allemaal. Daar zit hij nu, aan de rechterhand van zijn hemelse vader. En voor ons pleit om hem trouw te blijven in ons eenmaal verkregen geloof in hem. Is dat geen wondergemeente? Waar we met zekerheid op mogen vertrouwen en waar we naar uitzien? In het voorgelezen gedeelte van vanmorgen gaat het over de eerste brief van Paulus aan Thessalonica, wat ik net ook al zei, die hij 50 jaar na Christus wellicht vanuit Korinthe schreef. Deze brief bevat maar 5 hoofdstukken, waarin Paulus zijn blijdschap, maar ook zijn zorgen toont over het wel en wee van deze jonge christelijke gemeente in Thessalonica. Thessalonica ligt in het noorden van Griekenland, kort bij de grens van het stukje van Turkije, waar Paulus op zijn tweede zendingsreis een christelijke gemeente had gesticht, maar daarna af was gezakt naar Athene en daarna naar de havenstad Korinthe. Als je een beetje met adreskunde op de hoogte bent, wat ik zelf altijd een prachtig vak vond, en dan kun je je voorstellen hoe dat allemaal ligt daar in Griekenland. Omdat Paulus nieuwsgierig was hoe het met die jonge gemeente verder ging in Thessalonica, stuurde hij Timotheus vanuit Athene naar hen toe, om hen te bemoedigen, om trouw te blijven in het pas aangenomen geloof. Er was namelijk ook geen vanzelfsprekendheid. Nou, daar hoef ik niks verder over te zeggen. Alles blijft niet op niveau. Dat is geen automatisme. Daar moet je wat aan doen. Moet je aan werken. In het eerste hoofdstuk begint Paulus eerst om de gemeente de genade en de vrede van de Heer Jezus Christus toe te wensen. Hij schreef later die brief, nadat Timotheus weer terug was. Dat staat allemaal hierin beschreven. Hij wenst hun het allerbeste toe. En ik dank God voor wat hij via hun prediking, door de overweldigende kracht van de Heilige Geest, tot stand heeft gebracht. En hoe krachtig uw liefde is, en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer. Ik dicteer nu wat teksten uit het eerste hoofdstuk. God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen, staat hier. Hij kiest iedereen eigenlijk uit, maar we moeten wel zelf antwoorden. Hij klopt aan de deur van ons hart. En dan staat er in de volgende vers: onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. Het woord is belangrijk, maar Gods zegen zal erop moeten rusten. We moeten ons daar helemaal voor openstellen. Het krijgt pas kracht door de werking van zijn geest in ons hart, als we daarvoor open willen staan. Dat is belangrijk. En dan staat er in vers 6, u hebt ons nagevolgd en daarmee de Heer. En dat ging niet vanzelf, maar onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de Heilige Geest. Het woord van God komt pas tot leven, lieve mensen, als wij ons hart daarvoor ook vandaag voor open willen stellen. Daar ben ik van overtuigd. En dank aan de Geest zijn werk in ons hart doen, om te onderscheiden waarop het aankomt. In de volgende versen blijkt dat het geloof van die jonge gemeente gevolg had gekregen. En dat ze door hun voorbeeld weerklank, of door hun voorbeeld weerklank hadden gevonden in de provincies Macedonië en Achaïe en zelfs in de gebieden daarbuiten. De mensen waren jaloers op wat er plaatsvond. Zo staat het er. En dat had wereldwijde invloed. En dan vraag je wel eens af, hebben wij ook zoveel invloed op de mensen om ons heen? Zijn ze in stilte misschien jaloers op onze geloofsovertuiging? Wij leven dan in een nachristelijk land hier, christelijk tijdperk. We zijn natuurlijk bijzondere mensen zoals hier zitten. We gaan op de Sabbat naar de kerk. Mensen praten er niet zo makkelijk over. Maar ze weten wel wat ons bezighoudt. En ik ben ervan overtuigd dat sommige mensen, dat weet ik zeker, die jaloers zijn op ons. Maar ja, jullie hebben allemaal gelijk. Dat jullie op zaterdag bij elkaar komen. Maar dat kost me zoveel, mijn familie en alles. Nou, ik hoef u niks erover te vertellen. Als je keuzes maakt die tegen de stroom ingaan, wat men gewend is, dan geeft dat soms problemen. In vers 9 zegt Paulus dan, iedereen praat erover, over hun geloof toen in Thessalonica, hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren, om hem, de levende en ware God, te dienen. Dus niet een God van afgodsbeelden, wat in die tijd gebruikelijk was. En dat is helemaal niet zo vreemd. Want in het Oude Testament was dat ook geregeld het geval. We noemen hier maar een paar dingen op te noemen. Denk maar aan het volk wat door de woestijn trok, op weg naar het beloofde land. Die 40 jaar. Ze konden niet eens wachten tot Mozes terugkwam van de berg Moria met de twee stenen tafelen. En zelfs met goedkeuring van de priester Aaron in de vlakte van de woestijn een gouden kalf hadden gemaakt. Om die te vereren. Ook de geschiedenis van Elia op de berg Karmel is daar een bekend voorbeeld van. En als je eerlijk bent, dan vraag je je misschien zelf ook wel eens af. Wat is voor mij het belangrijkste? Wie vereren wij? Ik hoop dat hij het niet als kritiek ziet hoor, maar dat we het ons allemaal steeds weer afvragen. Waar vertrouwen wij nu het meeste op in ons dagelijks leven? Dat is een vraag die iedereen zichzelf kan stellen en moet beantwoorden. In het laatste vers uit het eerste hoofdstuk vertelt Paulus ons dan dat zij de Zoon van God uit de hemel terug verwachten. Jezus, die God zo'n 50 jaar daarvoor uit de dood had doen opstaan. En die ons zal redden van het komende oordeel. In het volgende hoofdstuk staat dan beschreven dat de verkondiging van het evangelie, ondanks de tegenstand die Paulus daarvoor in Filippi had ondervonden, toch in vertrouwen op God weer de moed vonden om in Thessalonica het evangelie te gaan verkondigen. En dat ze dan met blijdschap werden ontvangen. En het woord aannamen als een woord van God en niet van mensen. Nou, dan word ik ook wel een beetje jaloers. Staan de mensen ons hier allemaal op te vangen en te zeggen, nou, we willen graag jullie woord horen. Dat is een nadenkertje waar we mee verder kunnen. Maar het woord van God spreekt ons vanmorgen aan. Hier was de geest, dat was in Thessalonica, dus duidelijk aanwezig. En er wordt in het tweede hoofdstuk dan verteld hoe zij de boodschap brachten. Krachtig, maar ook op een liefdevolle en een tedere manier, zoals een voedster die haar kinderen koestert. Zo staat het hier opgetekend. Zij hadden de boodschap niet aangenomen als een woord van mensen, maar wat het werkelijk is als het woord van God. Dat wil niet zeggen dat ze het allemaal voor de wind ging, maar daarna ook tegenslagen kregen te verduren. Evenals Gods gemeente in Judea, die Christus Jezus toebehoren. Die hadden ook zwaar onder de Joden te lijden, wordt hier ook vermeld. In hoofdstuk 3 staat dan beschreven dat Timotheus is teruggekeerd uit Thessalonica met het goede nieuws over hun geloof en hun liefde. En toen vertelde hoe zij ons als voorbeeld nemen. Zij vertelden ook dat zij verlangden om ons weer terug te zien. Evenals bij hun. En dat stelde hun dan weer gerust. Om ondanks alle tegenslagen die ze dagelijks te verduren hadden, weer moedig voorwaarts te gaan in het verspreiden van het geloof in de Heer. In de laatste twee versen van dit hoofdstuk, het derde hoofdstuk, schrijft Paulus dan: mogen de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. Dus dat wij ook mensen benaderen die misschien aan de rand van onze kerk zijn, dat we openstaan, dat we ze met liefde behandelen. Mogen de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan, wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn engelen. Dat zijn de laatste woorden uit dat hoofdstuk. En dan komt hoofdstuk 4. Waar vanmorgen een gedeelte is, uit is voorgelezen. En richtlijnen geeft aan hun, maar ook voor ons leven vandaag van toepassing is. Op 30 december 2017 ging het over het geloof en volharding, wat ik net zei. Welke genomen was uit Hebreeën 10. En vorig jaar ging het over het pelgrimslied van David, die ik net noemde, uit Psalm 122. Waar het volk optrok naar Jeruzalem. Dat deden zij ieder jaar. Maar het heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. Wij zijn ook op een pelgrimsreis bezig. Maar één keer in ons leven. Daar wil ik eigenlijk een beetje de nadruk op leggen vanmorgen. Vandaag worden we evenals in dit vierde hoofdstuk aan de Thessalonicenzen ook weer aangespoord om als gelovigen in liefde met elkaar om te gaan op de weg naar het hemelsvaderhuis. We weten niet hoeveel tijd ons nog gegeven is. We kunnen jong zijn tot God ons roept. Maar als we geluk hebben en dankbaar zijn voor alle jaren die God ons geeft, dan zijn we ook heel blij. Nou, ik heb er dan ook een achtje voor staan. En dan ben je heel dankbaar dat je dat mee mag maken. We waren gisteren ook nog op een iets van mijn vroegere werk bij mensen. En dan zie je toch dat de mensen om je heen wegvallen. En dat je echt bij de oudere garde behoort. Dat is, dat vertel ik niet om daar zielig over te doen. Dat is het helemaal niet. Maar dat zijn, de dingen waar je toch mee, dat zijn toch dingen waar je mee bezig bent. Dus die overdenkingen, die drie hebben alles met elkaar te maken. En ze geven ons inzicht in de toekomst die ons wacht. En daarom is dat stukje vanmorgen voorgelezen. Paulus is daar in het laatste gedeelte, wat net voorgelezen is, duidelijk over. Het voorbeeld uit Johannes 11 over de opwekking van Lazarus uit de dood door Jezus macht, was ook een wonder waar Paulus kracht uit putte. Om dit gedeelte op te schrijven. Jezus had immers in vers 23 tegen Martha gezegd, je broer zal uit de dood opstaan. Waarop Martha toen antwoordde, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. En Jezus toen als antwoord had gezegd, ik ben de opstanding. Ik ben het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. Ieder die in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Hij, Jezus, wist dus uit dit voorbeeld dat hij zijn macht had getoond over de dood. En daarom wist Paulus in het vanmorgen voorgelezen gedeelte in vers 13 zeker te kunnen zeggen, broeders en zusters, wij hoeven ons nu niet zielig te voelen. We hoeven niet te treuren. We hoeven niet onzeker te zijn over de doden die in de Heere sterven. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en weer is opgestaan, moeten ook wij geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Dat zijn woorden, dat is nog toekomstmuziek. Maar het klinkt wel als muziek in de oren. En het is ook maar voor één uitleg vatbaar. Er is voor wie gelooft, dus een leven na dit leven, lieve mensen. Dus geen dood is doodtheorie, wat je vaak hoort. Maar een zekerheid voor wie echt gelooft. Ook geen verhaal dat de gestorvenen in de Heer gelijk naar de hemel gaan. Dat hoor je ook heel veel tegenwoordig. Bij het sterven van iemand. Dat er dan wordt gezegd, hij of zij kijkt of lacht mij vanuit de hemel toe. Wat natuurlijk wel lief en vertroostend klinkt en aardig is bedoeld. Maar dat zijn menselijke verzinsels die nergens op berusten. Kun je in Gods woord niet vinden. Wij moeten en kunnen alleen vertrouwen wat Gods woord tot ons zegt. Ook niet. We willen toch rust en zekerheid in deze onzekere wereld. Waarin wij leven. Nou, we leven hier nog redelijke voorspoed, mag ik wel zeggen. Eigenlijk in weelde. Dat is een moeilijk woord. Voor de ene is het niet allemaal weelde. Maar als je kijkt naar gebieden zoals in het Midden-Oosten. Daar in Syrië. Waar in Idlib, tegen de grens met Turkije, 3 miljoen mensen nu min of meer afgeslacht worden. Ik hoop dat God het verhoedt, dat er een wonder gebeurt. Maar er wonen, er zitten natuurlijk ook IS'ers tussen. Ik wil het toch even noemen. Dat is toch vreselijk wat er nu gebeurt. Die mensen kunnen geen kant meer op. U hoort, hebt het zelf ook wel gehoord. We willen toch graag rust en zekerheid in deze onzekere wereld waarin we leven. Waar kunnen we dan beter een beroep op doen, niet beter een beroep op doen als op Gods woord? Nou, dat vinden we in deze brief, lieve mensen. Want wat zegt vers 15 ons? Wij zeggen u met een woord van de Heer, wij die leven, in leven blijven, tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bezuin van God weer klinkt, zal de Heer Jezus zelf uit de hemel neerdalen en zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. En dan zullen we altijd bij hem zijn. En dan eindigt dit stukje, dan troost elkaar met deze woorden. Dit is dus duidelijke taal. Voor jong en oud, die wetenschappelijk gezien in deze 21ste eeuw, met alle kennis van nu, voor ongelovigen niet te begrijpen is. Maar voor wie oprecht gelooft, een zekerheid is, waar we altijd op mogen vertrouwen. Jezus was er met het verhaal van de opstanding van Lazarus ook heel duidelijk in geweest. Toen hij tegen Maria zei, zijn zuster, toen hij tegen Maria zei, wie mij, in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. Dat had hij toen al gezegd. Hij had daar zijn goddelijke macht getoond. En hij zal eenmaal terugkomen om de zijnen die hem lief hebben voor eeuwig thuis te halen. Wij weten, evenals Paulus in het begin van hoofdstuk 5 nog schrijft, niet wanneer dat zal zijn. Maar hij waarschuwt ons wel om altijd bereid te zijn om hem te kunnen ontmoeten. Hebben wij die rust en die zekerheid? Hij zal komen op een moment dat we het niet verwachten, staat er. Ja, dat zeiden ze 2000 jaar geleden. En dat zeggen we nu nog. Maar wees bereid. De mensen zullen zeggen vrede, vrede en geen gevaar. Maar is er hier op aarde werkelijk vrede? Als we de wereld om ons heen zien, en wat ik net noemde, over Syrië bijvoorbeeld, dan weten we dat het er niet zo goed uitziet. En er veel geweld en armoede is in deze wereld. Met al zijn technische kunnen. We voelen toch dat er mensen kunnen van alles. Maar ze kunnen de vrede niet bewaren, ze bevechten elkaar. Dat zijn dingen om over na te denken. Misschien zijn er ook persoonlijke teleurstellingen in ons leven die ons zorgen baren. Gelukkig leven wij hier ook nog in een relatieve vrede en voorspoed. En mogen we door God, daar God iedere dag voor danken. En blijmoedig de toekomst tegemoet zien. We wensen, zoals we met kerst weer hebben gezongen, een ieder vrede op aarde toe. Maar we weten ook dat het pas echt vrede zal zijn als Jezus terugkomt. Hij heeft het zelf beloofd. En daar mogen wij altijd op blijven vertrouwen, wat er ook gebeurt. Of je nou gezond bent of ziek, of het helemaal niet meer ziet zitten. Ik hoop dat we door deze overdenking vanmorgen niet ontmoedigd zijn, want dat is niet mijn bedoeling. Je zou zeggen op een oude jaar met zo'n preek over dood en leven, kan dat wel? Nou, ik denk dat het wel kan. We mogen als gelovigen blijmoedig zijn en positief in het leven staan. Laat dat duidelijk zijn, omdat we niet op onszelf vertrouwen, maar op zijn woord. Wij mogen uit Gods genade door Christus leven, tot hij weerkomt, om allen die hem waarlijk hebben lief gehad, voor eeuwig thuis te halen. Ik weet, het zijn grote woorden, maar het is wel wat Gods woord ons voorhoudt. Wij zijn als gelovigen ook op weg, net als de Israëlieten dat deden. Wij zijn op weg naar het huis van de Heer. En dat is een zekerheid die niemand van ons af kan nemen, wat er ook mag gebeuren in ons verdere leven. Lieve mensen, ga met God en Hij zal met ons zijn, ook in het jaar wat voor ons ligt, totdat Hij komt. En dat is mijn wens en mijn bede voor deze morgen. Om zo vol goede moed het nieuwe jaar 2020 tegemoet te gaan. Amen. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.